Stel je voor, hè? Je leest in de krant. Statines voor alle ouderen kan duizenden levens redden. Dat was een kop in de Times in 2016.
Ja, dat herinner ik me nog.
En een professor opperde zelfs. Biedt gewoon iedereen boven de 50 zo'n cholesterolverlager aan. Nou, dat klinkt als belangrijk nieuws, toch? En medisch advies voor miljoenen mensen.
Absoluut. Dat soort berichten heeft impact.
Vandaag nemen we een tekst onder de loep die precies dit soort berichtgeving en ja, de mechanismen daarachter analyseert. Het stuk heet Een verstrengeling van belangen.
Een veelzeggende titel al.
Zeker. Het verkent die complexe relaties tussen de farmaceutische industrie, medisch onderzoek en ja, de praktijk van artsen. Eigenlijk duiken we in de vraag, wie betaalt er nou? Wie bepaalt? En hoe beïnvloedt dat de medische kennis die, nou ja, die jou als luisteraar bereikt?
Goed punt.
Oké, laten we dat eens gaan uitpakken. Wat onthult de bron over wat er achter die krantenkoppen en die, ja, die aanbevelingen schuilgaat?
Precies. De tekst die je hebt, die daagt ons eigenlijk uit om verder te kijken dan alleen die oppervlakte. We gaan de financiële banden en nou ja, mogelijke belangenconflicten verkennen die in dat stuk worden beschreven.
Oké.
En we starten inderdaad bij die cholesterolverlagende medicijnen, de statines.
Logisch startpunt, gezien die krantenkop.
Ja, het doel is om die mechanismes te begrijpen die de bron beschrijft. Hoe wordt onderzoek gefinancierd? Hoe komen medische richtlijnen zeg maar tot stand?
En vooral, welke invloed heeft dat misschien allemaal op de informatie en de adviezen die jij als patiënt of gewoon als geïnteresseerde burger tegenkomt?
Exact. Dat is de kernvraag.
Laten we dan beginnen bij die statineberichten uit 2016. De bron legt een link naar een grote studie, een meta-analyse, heet dat dan, gepubliceerd in een heel prestigieus tijdschrift, The Lancet. Wie zat daar precies achter, volgens de tekst?
Nou, de bron wijst naar de Cholesterol Treatment Trialists Collaboration, de CTT wordt dat afgekort.
CTT, oké.
En een cruciaal detail dat de tekst benadrukt. Deze groep kreeg het exclusieve recht om te werken met alle ruwe onderzoeksdata over statines. Dus ook de gegevens over bijwerkingen.
Alle data, wacht even.
Ja, alle ruwe data. En voor wie waren die data? Eigendom van de farmaceutische bedrijven zelf. De bedrijven die statines maken.
Wacht even, dus de onderzoekers die, ja, die de effectiviteit en veiligheid moeten beoordelen, die zijn voor hun meest cruciale info, die ruwe data, volledig afhankelijk van de fabrikanten van diezelfde medicijnen.
Ja.
Dat klinkt meteen al als een potentieel spanningsveld, zeg maar.
Dat is precies wat de bron beschrijft. En het gaat verder. Want onderaan die publicatie in de Lancet staat volgens de tekst dan een hele lange lijst wetenschappers.
Oké.
En de grote farmaceuten waarmee zij financiële banden hebben. Denk aan namen als Amgen, Bayer, Merck, Pfizer, nou ja, enzovoort.
De bekende namen.
De grote spelers. De tekst legt ook een directe link met de Clinical Trial Service Unit, de CTSU. Dat is een invloedrijke onderzoekseenheid aan de Universiteit van Oxford.
CTSU. Wat is hun rol hierin volgens de tekst? Is dat belangrijk?
Zeker. De tekst haalt de Britse arts Malcolm Kendrick aan. Die stelde begin 2016 al dat de CTSU op dat moment bijna 200 miljoen pond had ontvangen.
200 miljoen?
Ja, pond van de farmaceutische industrie. Specifiek voor onderzoek naar cholesterolverlagers.
Wauw.
En de bron noemt ook een ja, best wel veelzeggend incident uit 2014. Toen eiste de CTSU via professor Rory Collins dat het British Medical Journal, het BMJ, een ander belangrijk medisch tijdschrift, twee kritische artikelen over bijwerkingen van statines zou intrekken.
Echt? Intrekken?
Ja, intrekken. Dat leidde toen tot een heel onderzoek. Uiteindelijk hoefden die artikelen niet ingetrokken te worden, gelukkig. Maar dat onderzoek bevestigde wel dat die CTSU inderdaad honderden miljoenen aan industriefinanciering had ontvangen.
Dus dit eerste voorbeeld uit de bron legt eigenlijk meteen een patroon bloot. Cruciale data in handen van de industrie, onderzoeksgroepen die er financieel aan verbonden zijn.
Precies.
En volgens de tekst zelfs pogingen om kritische geluiden te, nou ja, te dempen. Gaat het alleen om dit soort institutionele banden of beschrijft de tekst ook meer directe persoonlijke financiële belangen? Je noemde die Rory Collins al.
Ja, inderdaad. De bron legt een verband tussen hem en State in Smart. En dat was blijkbaar een speekseltest.
Een speekseltest?
Ja, om te voorspellen wie spierpijn zou krijgen van statines. Collins wordt genoemd als de uitvinder daarvan.
Aha.
Maar nu komt het. De website van State in Smart, die is nu offline hoor, stelde volgens de tekst dat 15% van de statines gebruikers spierklachten ervaart. 15%.
15, oké.
Maar Collins zelf sprak, aldus de bron, over een risico van slechts 1 op de 10.000 gebruikers.
Wacht, van 15% naar 1 op 10.000?
Ja, een gigantisch verschil. En de tekst vermeldt ook betalingen die gerelateerd zijn aan dat State in Smart. £200.000 aan de Universiteit van Oxford voor de licentie en nog eens $200.000 aan de CTSU.
15% versus 1 op 10.000... Dat is niet zomaar een afrondingsverschil, nee. Dat is een compleet ander beeld van de veiligheid van een heel veel gebruik medicijn.
Precies.
En dit soort verstrengeling van belangen, is dat volgens de bron iets wat alleen bij statines speelt? Of zien we dit breder in de medische wereld?
De bron suggereert dat het breder is. Ze geven meer voorbeelden. Neem de richtlijnen van de European Society of Cardiology, de ESC. De Europese Cardiologenvereniging.
Oké, de ESC.
Uit 2019. Ze brachten een richtlijn uit over chronische coronaire syndromen. 50 pagina's medische aanbevelingen, maar daarachter kwamen 61 pagina's met financiële declaraties.
61. Meer dan de richtlijn zelf.
Ja, van de artsen die de richtlijn opstelden. En een andere richtlijn over dyslipidemie, afwijkende bloedvetten, 69 pagina's medische tekst, met daarachter 66 pagina's declaraties.
Alweer bijna net zo lang?
En die declaraties staan, zegt de bron, bomvol met namen van farmaceutische bedrijven.
De financiële bijsluiters zijn dus langer dan de medische adviezen zelf. Dat is op zijn zachtst gelegd nogal opmerkelijk.
Precies, en de tekst citeert hierover een kritische Nederlandse huisarts Hans van der Linde. Die schreef in 2020 dat de ESC jaarlijks zo'n €200 miljoen van de industrie ontvangt.
Ook weer enorme bedragen.
Ja. Volgens Van der Linde is dit geld essentieel voor hun budget, maar het creëert natuurlijk ook een sterke afhankelijkheid. Hij noemt het feit dat de ESC steeds lagere strijfwaarden voor LDL-cholesterol promoot, zonder, volgens hem dan, overtuigend bewijs, een schrijnend voorbeeld van horigheid aan de industrie. Die heeft er immers baat bij als er meer mensen medicijnen gaan slikken.
Ja, logisch. Maar hoe zijn we volgens de analyse in de bron eigenlijk in deze situatie beland? Was deze verwevenheid er altijd al?
Nee, niet zo sterk. De tekst haalt Harvard-docent John Abramson aan. Die schetst een historische ontwikkeling. Hij zegt, voor de jaren 80 haalden academische onderzoekers hun neus op voor financiering door de industrie.
Onafhankelijkheid was de norm.
Precies. Dat veranderde onder president Reagan mede door economische druk op universiteiten. Maar een echt cruciale verschuiving, zegt Abramson, vond plaats rond het jaar 2000.
Oké, wat gebeurde er toen?
Toen werd nog maar 40% van het commercieel gefinancierde medische onderzoek aan universiteiten gedaan. De rest verschoof naar commerciële onderzoeksbureaus, zogenaamde Contract Research Organizations of CRO's.
CRO's?
En volgens Abramson spelen die CRO's, die volledig winstgedreven zijn, een hoofdrol in het beïnvloeden van hoe onderzoeken worden opgezet en uitgevoerd. Vaak in het voordeel van de opdrachtgever, dus de farmaceut.
En wat doet dat dan met het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd? Richt het zich nog wel primair op de grootste medische noden? Of verschuift die focus door die commerciële invloed?
Dat is een belangrijke vraag die de bron aanstipt, weer via Hans van der Linde. Hij heeft het over zogenaamde MeToo-preparaten.
MeToo?
Ja, medicijnen die sterk lijken op bestaande succesmiddelen, maar vaak weinig tot geen extra medische waarde bieden. Ze worden volgens hem vooral ontwikkeld om patenten te verlengen en de winst te maximaliseren.
Ah, op die manier MeToo.
Precies. Hij stelt in de bron zelfs dat dit soort praktijken, waarbij middelen zonder bewezen meerwaarde op de markt komen en soms onverwachte risico's hebben, 100.000 mensenlevens kosten.
Heftige uitspraak.
Zeker. Echte medische doorbraken, zegt Van der Linde dan, komen vaker voort uit fundamenteel onderzoek aan universiteiten. Dat wordt vervolgens door de industrie opgekocht en op de markt gebracht. Zijn claim, zoals de bron die weergeeft, dat farmaceutische bedrijven de uitvinders zijn van nieuwe medicijnen, is een marketingsprookje.
Dus de bron schetst een beeld waarbij veel R&D-geld en marketinginspanningen gaan naar varianten op bestaande successen. mogelijk ten koste van investeringen in echte innovatie voor onopgeloste medische problemen.
Dat is de kritiek die in de tekst duidelijk naar voren komt en dat raakt ook aan een ander cruciaal punt. De toegang tot de onderzoeksdata zelf.
Ja, daar hadden we het al even over bij die statine-studie. Komt dat vaker voor volgens de bron, die exclusieve toegang?
Ja. Abramson stelt dat de meeste wetenschappelijke auteurs van onderzoeksartikelen die door de industrie zijn gefinancierd, niet eens alle data van hun eigen onderzoek te zien krijgen.
Niet alle data? Hoe kan dat nou?
Ze krijgen alleen de analyses en de gegevens die de sponsor, het farmaceutische bedrijf, dus verstrekt. Marcia Angel, dat is de voormalige hoofdredacteur van het zeer invloedrijke New England Journal of Medicine, vertelt in de bron een anekdote.
Oké.
Een onderzoeker gaf aan haar toe dat zijn sponsor hem expliciet verboden had om bepaalde bijwerkingen van een medicijn te melden in zijn publicatie.
Serieus? Verboden?
Ja. De bron noemt dit publication bias. De neiging om positieve resultaten wel te publiceren en negatieve of onwelgevallige resultaten niet, of in ieder geval in afgezwakte vorm.
Dus zelfs als artsen, of jij als lezer, een gepubliceerd onderzoek lezen in een toptijdschrift.
Ja.
Dan zien ze mogelijk niet het volledige beeld. Omdat negatieve data achterblijven of zelfs actief worden weggelaten. Dat ondermijnt het idee van evidence-based medicine, geneeskunde gebaseerd op bewijs, toch behoorlijk.
Absoluut.
Helpt het peer review proces dan niet dat andere wetenschappers zo'n artikel beoordelen voor publicatie?
Nou, zelfs dat helpt niet altijd, stelt de bron, omdat die peer reviewers doorgaans ook alleen het ingediende artikel zien en niet de volledige dataset. Als cruciale informatie ontbreekt, ja, dan kunnen zij die ook niet beoordelen.
Er klinkt dus veel kritiek door in die tekst, vanuit verschillende hoeken, artsen, academici, tijdschriftredacteuren. Wordt er ook geprobeerd hier iets aan te doen? Zijn er initiatieven voor verandering?
Ja, die zijn er wel. De tekst noemt bijvoorbeeld het manifest van het British Medical Journal uit 2019. Dat heette Zo kan het niet langer.
Duidelijke titel.
Zeker. Daarin kaarten ze een reeks problemen aan die we nu bespreken. De te grote afhankelijkheid van industriefinanciering. Ongeveer 60% van medisch onderzoek in de VS volgens hen.
60%?
Ja. Nascholing voor artsen die eigenlijk verkapte marketing is. Onderzoeksresultaten die systematisch rooskleuriger worden voorgesteld dan ze zijn. En het feit dat gesponsord onderzoek significant vaker positief uitvalt voor de sponsor dan onafhankelijk gefinancierd onderzoek.
Dat laatste is ook veelzeggend.
Inderdaad. En de bron geeft ook concrete, recente voorbeelden van waar het mis kan gaan. Farmaceut Novartis trof in 2020 een schikking van $678 miljoen in de VS.
Zo.
Waarom? Wegens beschuldigingen van het op grote schaal omkopen van artsen om hun medicijnen voor te schrijven.
Omkopen?
Ja. En een studie in het medische tijdschrift JAMA uit 2019 legde volgens de bron een verband tussen betalingen van de industrie aan artsen en een toename in het voorschrijven van verslavende opioïden, met hogere sterftecijfers tot gevolg.
Heftig?
Ja. De marketinguitgaven van de farma-industrie, die specifiek op artsen zijn gericht, die liepen in de VS volgens de bron op tot bijna $30 miljard per jaar, gemiddeld over de periode 1997-2016.
30 miljard per jaar, alleen aan marketing richting artsen in de VS. Dat zijn echt astronomische bedragen.
Enorme bedragen. En de bron zegt zelfs kleine giften, zoals een gesponsorde maaltijd, kunnen het voorschrijfgedrag al beïnvloeden.
Ongelooflijk. En je noemde net ook de regelgevende instanties. Die zitten hier toch bovenop.
Nou, dat is dus het opvallende. Zelfs de officiële instanties die medicijnen moeten beoordelen en goedkeuren, zoals het Europees Medicijnagentschap, het EMA.
Ja, het EMA.
Die zijn volgens de bron grotendeels afhankelijk van financiering door diezelfde industrie. In 2019 kwam bijvoorbeeld 89% van het EMA-budget van de farmaceutische bedrijven via heffingen voor de beoordeling van hun eigen producten.
89%. Dus de keurmeester wordt grotendeels betaald door...
Ja, door de partijen die gekeurd moeten worden. Dat roept onvermijdelijk vragen op over de onafhankelijkheid.
Dat lijkt me wel, ja. Maar goed, we hebben in Nederland toch het transparantieregister zorg. En in België heb je B-transparant. Die maken toch zichtbaar welke artsen geld ontvangen van de industrie. Helpt dat niet om meer duidelijkheid te scheppen?
Die registers bestaan inderdaad. Maar de bron vergelijkt cijfers uit 2018 en constateert iets opvallends.
Namelijk?
Belgische artsen ontvingen veel meer directe betalingen dan Nederlandse, ook al zijn er minder artsen in België.
Hoe kan dat?
Nou, mogelijke redenen die de tekst noemt. In Nederland is er een ondergrens van €500 per jaar per bedrijf. Dus kleinere betalingen blijven onzichtbaar.
Ah, oké.
Er is ook mogelijke onderrapportage. Onderzoeksplatform Follow the Money constateerde dat bijvoorbeeld bij betalingen rond medische hulpmiddelen. En er zijn sluiproutes. Geld stroomt soms indirect via commerciële nascholingsbureaus naar artsen en organisaties.
Dus is het niet zo transparant als het lijkt?
Nee, niet helemaal. Destijds werkte politica Lilianne Ploume aan een initiatiefwet voor een wettelijke meldplicht om deze mazen, zeg maar, te dichten.
Oké.
Huisarts Van der Linde, die we al vaker noemden, is volgens de bron ook kritisch over het vergelijkbare Amerikaanse systeem Open Payments. Hij stelt dat het in Nederland misschien een graadje minder erg is dan in de VS, maar hij vindt de situatie ook hier zorgwekkend.
En waar wijst hij dan op?
Hij wijst bijvoorbeeld op de commerciële bijlagen die je soms ziet in het Nederlandse artsenvakblad Medisch Contact. Vol reclame en gesponsorde content.
Dus die registers zijn wel een stap richting transparantie, maar de bron suggereert dat ze zeker niet waterdicht zijn en dat er nog veel geldstromen onder de radar blijven.
Dat is wel de indruk die de tekst werkt, ja. Het geeft aan dat transparantie alleen niet automatisch leidt tot minder beïnvloeding.
We horen die Van der Linde nu vaak terugkomen als een kritische stem in de tekst. Kun je iets meer vertellen over zijn achtergrond, voor de context die de bron geeft?
Zeker. Hij is huisarts sinds 1975 en heeft zich gespecialiseerd in het geven van nascholing aan collega-artsen. Juist over deze invloed van de farmaceutische industrie.
Ah, vandaar zijn expertise.
Ja, hij gebruikt de term mollen voor medical opinion leaders. Dat zijn invloedrijke artsen of hoogleraren die, vaak met financiële banden met de industrie, bewust of onbewust de marketing van medicijnen bevorderen binnen de beroepsgroep.
Mollen. Interessante term.
Ja, Vrij Nederland portretteerde hem in 2012 al als iemand die strijdt tegen deze beïnvloeding en tegen wat hij nepmedicijnen noemt. Hij heeft ook ervaring, zeg maar, aan de andere kant.
Hoe bedoel je?
Hij klaagde in 2007 succesvol fabrikanten aan bij de Codecommissie Geneesmiddelenreclame vanwege misleidende reclame. En uit zijn tijd bij het College voor Accreditatie Huisartsen, die club die nascholingen beoordeelt, kent hij de praktijken van binnenuit.
Hij heeft dus echt gezien hoe het werkt.
Nascholing, terwijl het volgens hem verkapte marketing-evenementen waren, gesponsord door de industrie.
Dat geeft wel context aan zijn kritische houding, ja. Een veelgehoord argument van de industrie om hoge medicijnprijzen te rechtvaardigen zijn natuurlijk die enorme kosten voor research and development, voor R&D. Wat zegt Van der Linde daarover in de bron?
Nou, hij betwist die claim sterk. Volgens de bron stelt Van der Linde dat gemiddeld slechts zo'n 15% van de totale omzet van medicijnfabrikanten naar R&D gaat. 15%!
Slechts 15%, dat klinkt weinig.
En een aanzienlijk deel van dat budget gaat volgens hem niet eens naar baanbrekend onderzoek, maar naar zogenaamde seeding trials.
Die marketingstudies.
Ja, studies die primair bedoeld zijn om artsen bekend te maken met een nieuw, vaak MeToo-medicijn. Dus eigenlijk marketing. En naar de ontwikkeling van die MeToo-varianten, zonder duidelijke meerwaarde.
En hoeveel gaat er dan naar echt innovatief onderzoek?
Hij schat dat slechts 3-5% van de totale omzet daar naartoe gaat. Ter vergelijking, hij stelt dat 20-30% van de omzet naar marketing en verkoop gaat. En dat de winsten vaak rond de 20% van de omzet liggen.
Dus veel meer naar marketing dan naar echte innovatie, volgens hem.
Dat is zijn punt. En Marcia Angel, die ex-hoofddirecteur die we eerder noemden, noemt de hoge R&D-kosten die de industrie claimt in de bron zelfs pure propaganda. Bedoeld om uitzinnige bedragen voor medicijnen te kunnen vragen.
Kort van de industrie zelf, zeg. De bron sluit af met een best wel veelzeggende anekdote van Van der Linde. Kun je die nog delen?
Ja, dat klopt. Eind 2019 werd hij uitgenodigd voor een debat. Zijn tegenstander zou Ivo Smulders zijn, hoogleraar interne geneeskunde, een bekende voorstander van die zeer lage LDL-streefwaarde waar we het eerder over hadden.
Oké, dus een inhoudelijk debat.
Ja, dat was de bedoeling. Het zou plaatsvinden bij een cardiologievereniging, maar tijdens de organisatie kreeg Van der Linde te horen dat er sponsors aanwezig zouden zijn bij het debat. Farmaceutische bedrijven dus.
Sponsors bij het debat zelf?
Ja. en dat hun aanwezigheid contractueel was vastgelegd met de vereniging. Van der Linde weigerde daarop deel te nemen.
Waarom?
Zijn argument, zoals de bron het beschrijft, sponsors horen niet thuis bij vertrouwelijk onderwijs of inhoudelijk debat tussen artsen. Hun aanwezigheid beïnvloedt onvermijdelijk de sfeer en de inhoud. Het wordt onderdeel van hun marketingstrategie.
Logisch punt.
Bovendien, zei hij, voelen artsen in de zaal zich mogelijk niet vrij om kritische vragen te stellen. Uit angst om persoonlijk of als groep toekomstig gunstbetoon zoals sponsoring van congressen mis te lopen.
Ah ja.
Dus hij wilde gewoon niet meewerken aan een setting waarin zijn tegenstander zich kon profileren ten overstaan van die sponsors.
Hij weigerde dus principieel om deel te nemen aan een setting die hij als, ja, ongepast en potentieel beïnvloed beschouwde vanwege die sponsorinvloed. Duidelijk standpunt.
Zeker.
Nog even tot slot terug naar die ontwikkelingskosten. Los van de claims van de industrie en de kritiek daarop, heeft de bron het ook over onafhankelijk onderzoek naar wat het nu echt kost om een medicijn te ontwikkelen.
Ja, de tekst haalt een studie uit 2020 aan, uitgevoerd door de KU Leuven en de London School of Economics, gepubliceerd in JAMA.
Oké, wat vonden zij?
Zij analyseerden de ontwikkeling van 63 medicijnen die tussen 2009 en 2018 op de markt kwamen. En wat bleek? De gemiddelde ontwikkelingskosten per medicijn kwamen uit op ruim 1 miljard euro. De mediaan lag iets lager.
1 miljard. Dat is nog steeds veel geld, maar...
Maar de onderzoekers concluderen expliciet dat dit beduidend minder is dan de bedragen die vaak door de industrie zelf worden genoemd. Die lopen soms op tot 2,5 miljard of zelfs meer per medicijn.
Dus een significant verschil.
Ja. Kankermedicijnen waren in deze studie wel duurder om te ontwikkelen, gemiddeld 2,8 miljard euro. Maar belangrijk is, de onderzoekers pleiten in die studie voor veel meer transparantie over deze werkelijke kosten.
Waarom is dat belangrijk?
Nou, zonder die transparantie, stellen ze, moeten overheden en verzekeraars geblinddoekt prijsonderhandelingen voeren over de prijs van nieuwe medicijnen. Ze weten simpelweg niet wat redelijk is.
Oké. Het is al met al een complex en soms best verontrustend beeld dat de bron schetst. Een web van geldstromen, afhankelijkheden en invloed dat verweven lijkt met de productie en verspreiding van medische kennis en adviezen.
Dat is een goede samenvatting, denk ik.
Dus wat zijn nu de belangrijkste inzichten die jij als luisteraar kunt meenemen uit deze verkenning van de tekst? Wat blijft daar hangen?
Nou, als we de kernpunten uit deze tekst destilleren, dan zien we eigenlijk een paar dingen heel duidelijk terugkomen.
Oké.
1. Er bestaan omvangrijke en echt wijdverbreide financiële banden tussen de farmaceutische industrie en, nou ja, vrijwel alle andere spelers in het medische veld. Onderzoekers, universiteiten, medische tijdschriften, beroepsverenigingen van artsen, individuele artsen.
Het zit overal dus?
Ja. 2. De bron suggereert sterk dat deze financiële banden de potentie hebben om, nou ja, de onderzoeksagenda te sturen. Welk onderzoek wordt wel of niet gedaan.
Ja.
Maar ook de publicatie van resultaten te beïnvloeden. Denk aan die publication bias. De inhoud van klinische richtlijnen vorm te geven. En uiteindelijk ook het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden.
Dat is nogal wat.
Zeker. 3. Een heel kritiek punt is dat de controle over en de volledige toegang tot die ruwe onderzoeksdata, volgens de bron, vaak bij de industriële sponsor ligt. En dus niet altijd bij de onafhankelijke onderzoekers, artsen of de beoordelende instanties.
Dat punt over datatoegang is cruciaal, ja.
4. Transparantie-initiatieven zoals die registers bestaan wel, maar de tekst wijst op significante beperkingen, mazen in de wet, mogelijke onderrapportage, waardoor het effect ervan beperkt kan zijn.
Dus transparantie is niet de heilige graal?
Niet per se, nee. En 5. Er is een fundamentele discussie gaande, dat wordt wel duidelijk uit de bron, over de werkelijke kosten van medicijnontwikkeling, R&D, versus die enorme uitgaven aan marketing en de hoge winsten in de farmaceutische sector.
Het laat in ieder geval zien hoe financiële belangen en de medische informatie die ons allemaal bereikt via artsen, media, richtlijnen sterk met elkaar verweven kunnen zijn. Dat is zeker iets om je, bewust van te zijn.
Absoluut. En wat hier fascinerend aan is en wat de bron impliciet als grote vragen oproept, is hoe zorg je nou als samenleving voor en hoe waarborg je dat de geneeskunde zo onafhankelijk en zuiver mogelijk op het beste wetenschappelijke bewijs gebaseerd blijft?
Ja, hoe doe je dat?
Binnen een systeem waar de financiering en invloed van commerciële partijen zo dominant aanwezig is als deze tekst beschrijft. Dat is echt een fundamentele uitdaging waar geen simpel antwoord op is.
Nee, zeker niet. En misschien als een laatste gedachte om mee te nemen voor jou als luisteraar.
Ja.
Als je de volgende keer een nieuwsbericht leest over een revolutionair nieuw medicijn, of als je met je arts spreekt over een bepaalde behandeling of een nieuwe richtlijn, welke kritische vragen zou je dan, geïnspireerd door de inzichten uit deze bespreking van de bron, kunnen stellen?
Goeie vraag.
Vragen over de herkomst van de informatie, over de mogelijke belangen achter een aanbeveling, of misschien over de volledigheid van het bewijs dat gepresenteerd wordt. Iets om over na te denken.